het geldende bestemmingsplan Oude Schild. Er wordt aangegeven dat het uitsluitend een vrijstaande recreatieve opstal mag zijn. Planologisch wordt het ons dus onmogelijk gemaakt om van deze mogelijkheid gebruik te maken. De reactie op onze zienswijze geeft een onjuiste voorstelling van zaken. En deze onzorgvuldigheid werd vorige week na contact met juridisch adviseur van de gemeente Texel bevestigd. Echter werd er helaas geen oplossing geboden anders dan dit aan u voor te leggen. Aanvullend op de brief die u gisteren is toegestuurd, hebben wij nadien contact gehad met nogmaals een adviseur van gemeente Texel. Een lang gesprek waar gezocht is naar een oplossing voor de contradictie in regelgeving. Deze kon helaas niet worden gevonden. De situatie blijkt daadwerkelijk uniek te zijn op het eiland. En mede daarom was wederom de eindconclusie dit aan u voor te leggen. Vandaar dat wij nu de raadscommissie verzoeken om vanwege de unieke situatie en geconstateerde fout in het advies van burgemeester Wethuis niet te volgen, maar alsnog tegemoet te komen aan door ons ingediende zienswijze om deze impasse te kunnen doorbreken. In onze zienswijze hebben wij namelijk wel een oplossing voor de contradictie in regelgeving voorgesteld. Wij hebben voorgesteld om de bestaande functieaanduiding, specifieke vorm van recreatieve opstal, te vervangen door de functieaanduiding maximum aantal recreatieve slaapplaatsen 10. Een stukje maatwerk, waarmee wij een bed inleveren zodat er sprake is van een proportionele win-win situatie en u ons hiermee de benodigde flexibiliteit biedt. Hier is de gemeente in de beantwoording volledig aan voorbij gegaan. Om de fout op deze manier te herstellen zouden wij graag verder willen meegeven dat de pastorie reeds sinds 1976 in gebruik is als een recreatief pand. In het verleden met significant meer kamers en ook gasten. In 2014 is de pastorie volledig gerenoveerd naar de huidige opzet van 4 B&B-kamers en een recreatief opstal. In principe dus 13 recreatieve slaapplaatsen inmiddels een renovatie die voldeed aan het bouwbesluit en in overleg met gemeente Texel is gegaan. Echter zijn de recreatieve bedden toen het uiteindelijk niet toegekend omdat de toenmalig eigenaar niet voor 12 juni 2013, maar pas op 27 juni 2013 de koopovereenkomst heeft getekend. Ondanks dat het verzoek wel tijdig is gedaan. Een moment uit het verleden waar een stukje maatwerk deze problematiek had kunnen voorkomen. Aangezien er juist in de afwijzende brief die door BMW is toen tijd is gedaan, wel is gesteld dat het mogelijk is om de recreatieve opstal ook inpandig te gebruiken. Oftewel 5 bedden intern te gebruiken naast de 6 B&B-bedden. Voordat wij de pastorie begin 2020 hebben overgenomen, hebben wij vanzelfsprekend het eerst navraag gedaan bij gemeente of wij toeristische verhuur mochten aanbieden. Dit was gezien de regelgeving, geschiedenis en indeling van de pastorie geen enkel probleem. Er werd wederom aangegeven dat het mogelijk is om de recreatieve bedden intern te gebruiken. Gezien deze gestelde mogelijkheden voorzagen wij een gezonde financiële basis om het beeldbepalende pand te kunnen onderhouden en stapsgewijs te kunnen zorgen voor kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Echter weten we nu dat dit dus niet mogelijk is vanwege het bestemmingsplan van Oude Schild. Wij houden ons aan de geldende regels, maar het is voor ons op dit moment niet mogelijk om gebruik te maken van wat ons door gemeente Texel is toegezegd. Onze aanvullende zienswijze hebben wij ingediend om in te gaan tegen het voorgenomen parapluplan, maar ook vanwege eerder genoemde redenen. Hierin hebben wij gevraagd op basis van een unieke voorgeschiedenis zonder precedentwerking onze functieaanduiding te veranderen naar maximum recreatieve slaapplaatsen 10. Een functieaanduiding zoals op verschillende plekken op het eiland en ook in een later stadium toegekend aan Roosterdijk 10 Isola Bella. Een mogelijkheid om deze impasse te doorbreken. Wij benadrukken nogmaals graag dat wij historisch gezien dan wederom teruggaan in slaapplaatsen. De toegekende bedden zijn er al en worden dus alleen maar anders benoemd. Dit om tot een oplossing te kunnen komen voor een probleem wat door gemeente is gecreëerd en daar geen uitweg in weet. Wanneer u en de raad ons voorstel om welke reden dan ook niet wenselijk zou vinden, zouden wij nu in ieder geval willen vragen om het bestemmingsplan zodanig aan te passen zodat wij de recreatieve opstal zowel inpandig als uitpandig kunnen gebruiken. Dit zoals ook in het bestemmingsplan buitengebied is toegestaan. In ieder geval alvast dank voor uw aandacht en overwegingen. En we hopen op een positieve uitkomst.
Dank u, ook heel mooi aan de tijd gehouden. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Mevrouw Koot. Meneer Hogeheide. Nou, dan beginnen we met meneer Hogeheide.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Heen, U stelde toezegging gemeente Texel. Was dat een ambtelijke of een bestuurlijke toezegging?
Gaat u gang.
Gedaan door burgemeester en wethouders.
Ik zie een vervolgvraag aankomen.
Ja, heeft u dat ook zwart op wit? Want dat is natuurlijk een vervolgvraag.
Gaat u gang.
Zeker, ik heb het zelfs bij me.
U. Dan mevrouw Koot, neem ik aan.
Even voor mijn begrip. Bedoelt u nu dat u de bedden die nu voor logies met ontbijt gebruikt worden het liefst omgezet wil hebben naar slaapplaatsen? Of begrijp ik dat verkeerd? En de tweede vraag. U heeft het over een recreatief opstal. Is dat een planologisch bestemd recreatief opstal? En dan is mijn vervolgvraag aan het college of het nou wel of niet opgenomen kan worden. Maar ik wil wel even weten of die opgenomen is ook in het bestemmingsplan.
Dank u. Dan kunt u die laatste vraag even noteren om straks aan het college te stellen. En dan geef ik de inspreker het woord.
Het recreatieve opstel is dus in ons geval zowel inpandig als uitpandig ingetekend. Echter mogen wij er op één manier gebruik van maken. En de vraag daarvoor is of wij daar gebruik van willen maken. Wij maken er op dit moment al deels gebruik van. Naast de B&B-bedden hebben wij een uitpandig recreatieve opstel. Maar ons wordt de mogelijkheid geboden om het ook intern te gebruiken. Ofwel extern, zoals dit ook in het bestemmingsplan buitengebied is toegestaan. Een daadwerkelijk unieke situatie op het eiland. Maar die wordt dus tegengehouden door het geldende bestemmingsplan. En wij willen de rechten behouden en daarin een oplossing.
Ik had ook nog gevraagd of u zich realiseert of dat u inderdaad vraagt om het omzetten van logies met ontbijtbedden naar planologisch ingetekende bedden. En dat is voor de behandeling in de plannen wel een hele grote stap.
Gaat u gang.
Excuus, dat had ik anders begrepen. Wij zien dit als een compromis om tot een uitkomst te komen. Aangezien een oplossing op dit moment nog niet is geboden door gemeenten. En wij vooralsnog alleen maar naar van kastje naar de muur zijn gestuurd. Hebben wij dit in ieder geval als voorstel gedaan. Zodat de bedden inderdaad planologisch als recreatieve bedden worden ingetekend.
Dank u wel. Fijn dat u uw standpunt heeft toegelicht. En dan willen we graag naar de volgende inspreker. Dank u. Mevrouw de Boer. Mevrouw de Boer, gaat uw gang.
Geachte voorzitter, dames en heren. Graag wil ik reageren op de reactie op onze zienswijze met betrekking tot het paraplu-bestemmingsplan. En wel over punt 2, dat gaat over onze pipowagen. Overigens mag de gemeente blij zijn met het geduld van de indieners van de zienswijze. In de reactie aan ons werd aangegeven dat de beantwoording 271 dagen te laat kwam. Dit had ons, als we daarop uit waren geweest, een bedrag van €11.747 op kunnen leveren. Voor het te laat reageren op alle 115 zienswijzen zat het neerkomen op zo'n €1.350.000 ter laste van de gemeente Texel. Maar dit terzijde. Zoals ik in mijn zienswijze aangaf, voldoet onze pipowagen aan alle vereisten die staan vermeld in artikel 20.3.3 van het vigerende bestemmingsplan buitengebied. We hebben ook een dissel, meneer Hoogrijden. In de reactie op onze zienswijze wordt gesteld dat er in totaal 7 locaties in beeld zijn waar pipowagen zijn geplaatst. Inmiddels hebben 4 van de 7 eigenaren van een pipowagen toestemming gekregen om de wagen in stand te houden. De gemeente stelt nu dat de uitleg met betrekking tot het hebben van pipowagens van haar kant een periode lang niet juist was. In die zin dat een pipowagen wel als een kampeermiddel kon worden aangemerkt. Omdat nu 4 eigenaren van pipowagens een brief hebben ontvangen met daarin de boodschap dat hun wagen gelijkgesteld kan worden aan een kampeermiddel, zie ik hier een rechtsongelijkheid in. Omdat er op voor mij vage gronden een groot deel gelegaliseerd wordt en een klein deel niet, is er in mijn ogen sprake van willekeur en rechtsongelijkheid. Hoe kun je aantonen dat er mondeling contact is geweest? Wordt van ieder gesprek een notitie gemaakt? En is ieder contact formeel? Welke periode betrof het? De gemeente geeft toch toe dat haar communicatie niet juist was? Gezien het bovenstaande verzoek ik u primair om over te gaan tot gelijke behandeling, zodat het geringe aantal piepelwagens kan blijven bestaan, en wel onder de huidige voorwaarden, en de rechtsongelijkheid wordt opgeheven. Door de zeer late reactie op de zienswijze en de trage behandeling van het nieuwe bestemmingsplan staat het seizoen 2024 voor het plaatsen van kampeermiddelen alweer voor de deur. Ik verzoek u daarom secundair om niet over te gaan tot handhaving gedurende het komende seizoen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Boer. Zijn er vragen? Nou, die zijn dan waarschijnlijk gesteld bij de vorige piepenwagens. Heel erg bedankt. Dan de heer Van Breukelen namens Society 4.0 Texel. Gaat u gang.
Goedenavond. Ik ben Tom Van Breukelen, de initiator van het burgerinitiatief Society 4.0 Texel, waarmee ik ongeveer anderhalf jaar bezig ben. Ik heb een geschikt moment afgewacht om aan te haken. Het paraplu-bestemmingsplan werd dat momentum, omdat het een overkoepelend plan is en het dus als een belangrijk fundament moet dienen voor andere bestemmingsplannen. Daar wil Society 4.0 Texel graag een bijdrage aan leveren. Vertrouwende in de beginselen van behoorlijk bestuur zijn wij enorm teleurgesteld in de manier waarop is omgegaan met onze feedback op het paraplu-bestemmingsplan. Een tussentijdse afspraak per indiener van een zienswijze en groepsessies over gemeenschappelijke thema's zijn op zijn plaats om de effectiviteit van het proces dat bijna een jaar duurde in plaats van 6 maanden te optimaliseren. Dan is het moment daar om issues te bespreken, te kijken met elkaar of we elkaar goed begrijpen en om samen tot constructieve oplossingen te komen. De toegepaste procedure om de ingebrachte feedback samen te vatten zonder dit af te stemmen met de maker, dat kan echt niet. Afgezien van de hoeveelheid tijd die daarmee gemoeid is en die dus vele malen beter aan overleg besteed had kunnen worden. Wij herkennen ons feedback in ieder geval helemaal niet meer en de behandeling ervan in het rapport slaat echt als een tang op een varken. Het is respectloos en verdient diepe afkeur. Aan deze handelswijze kleven ook operationele risico's. En ik vraag mij af of gemeente Texel zich dat wel bewust is. In mijn loopbaan ben ik 10 jaar werkzaam geweest als operational risk manager bij ING. Ik vind het dan ook mijn plicht om de risico's die rond de huidige feedbackprocedure door de gemeenteraad worden genomen te communiceren, in het bewustzijn te brengen en te adviseren over het vervolg. En wel in het bijzonder, omdat het vertrouwen van burgers in de gemeente Texel steeds meer wankelt. De huidige feedbackprocedure laat een externe projectmedewerker al of niet samen met iemand van de gemeente de ingebrachte issues samenvatten. Vervolgens gaat de gemeente de samenvatting verder verwerken en beoordelen, maar koppelt het niet terug naar de partij die de feedback heeft ingebracht. Dan zijn dit de risico's. A. Fouten in de samenvatting, die natuurlijk altijd worden gemaakt, worden pas opgemerkt door de indieners van het rapport bij het lezen van het eindrapport dat we vandaag bespreken. Dit wekt wrevel op bij de indieners. In ons geval gaat het echter niet om foutjes, maar om het 180 graden omdraaien van de feedback om onze inbreng onder het tapijt te vegen. Dat is fraude en onbehoorlijk bestuur. En wel bedrog dat ten koste gaat van de reputatie, oftewel het vertrouwen in de gemeente Texel. Ter informatie.
Even voor de zekerheid, ik vind dat u op het randje aan het balanceren bent. Met uw begripskeuze.
Gaat dit van de kijk af? Bij ING werd een medewerker die betrapt werd op fraude, op een significante fraude, die werd op staande voet ontslagen. In het vertrouwen van de beginselen van deugdelijk bestuur gaan wij ervan uit dat de nieuwe burgemeester, die nu helaas meteen verantwoordelijk is voor de gevolgen van deze wanprestatie, het proces intern gaat bespreken, zodat duidelijk is wie verantwoordelijk zijn voor het bedrog en wat er moet gebeuren om tot een deugdelijk...
Meneer, u heeft nog 1 minuut en graag uw termen wat professioneler gebruiken.
Wie zijn er verantwoordelijk voor of waren er wel van op de hoogte? Want dan zijn ze medeverantwoordelijk. Er zijn minstens 2 verantwoordelijken. De projectleider van RO Adviseurs is hierbij ontmaskerd, want blijkt niet de onafhankelijke adviseur te zijn waar RO Adviseurs zo prat op gaat. Want hij laat zich immers manipuleren door de gemeente Texel. Gemeente Texel betaalt dus een externe adviseur om zijn eigen burgers te censureren. En
meneer, ik ontneem u bij deze het woord. Ik kan het helaas niet technisch doen, maar meneer Berger die zal even op het knopje drukken.
Verantwoordelijk meneer voor het manipuleren van de projectleider.
Ik ontneem u het woord, meneer.
De terugrapportage van het resultaat van dit...
Druk jij even op het knopje, Gijs. Dank u wel. Dan toch even rondkijken of er vragen zijn. Nee, dank u. Dank voor uw inbreng. Dan kunnen we naar de laatste inbrenger, meneer Honing, namens de BNB Vereniging Texel. Gaat u gang.
Goedenavond. Zullen we eens kijken of we daar overeen komen. Ik sta hier vandaag voor jullie en ik wil jullie al eerst bedanken voor de tijd die we hiervoor krijgen. Als voorzitter van de BNB-vereniging Texel en namens onze 40 leden. Allereerst zijn wij verheugd om te zien dat de aanpassingen die zijn voorgesteld door het college voor het toeristisch toekomstplan voor zo'n 95% overeenkomen met de zienswijzes die wij als vereniging en onze leden hebben ingediend. We hebben naar aanleiding van de aanpassingen nog enkele vragen. In eerste instantie over de oude situatie en daarna ook nog over de nieuwe situatie met de nieuwe regelgeving die dan zou ontstaan. We lezen verschillende berichten over de plicht tot een parkeerplaats bij de huidige bed and breakfasthouders, de 0,6 per kamer. En onze vraag is dit nu wel of niet verplicht voor de huidige B&B's? Vraag nummer 2. Klopt het wat er in de Texelse Courant staat, dat bij de verkoop van de woning het recht op B&B volgens de huidige regels overeind blijft op het adres? Vraag nummer 3. We horen van veel B&B-eigenaren dat handhaving met veel tamtam naar binnen komt en daarbij voor veel onrust zorgt. Het college vond de huidige regels lastig te handhaven, maar die regels blijven dus wel bestaan en zullen dus ook getoetst moeten gaan worden. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er geen willekeur ontstaat bij de handhaving en dat de B&B-eigenaren niet onderhevig zijn aan de visie of de mening van de betreffende handhaver? Dan wil ik nog heel even naar de nieuwe regels gaan of de nieuwe situatie. Want onze vraag is teruggaan van 3 naar 2 kamers dan wel acceptabel om het op Texel leefbaar te houden? Gaat dat het grote verschil maken op ons eiland? Waarom is er bijvoorbeeld geen verschil gemaakt in dorpskern en buitengebied, waar de woningen vaak groter zijn, de parkeeroverlast veel minder is en er ook geen overlast is, omdat er vaak geen directe buren zijn? Voor de toekomstige B&B's geldt ook dat de B&B-kamers ondergeschikt moeten zijn aan de woonfunctie. En dat wordt in dit geval gedefinieerd als 30% van het woonoppervlak met een maximum tot 50 vierkante meter. Waarom is daarbij gekozen voor 30% en niet 40 of 45%? Dat is tenslotte ook nog steeds ondergeschikt. Daarnaast is een gemiddelde woning in Nederland ongeveer 120 vierkante meter. En bij 30% kom je dan uit op 36 vierkante meter. Dat verschil lijkt me heel groot. Waarom gaan we daar niet vanaf? Het doet tenslotte ook niets af aan de druktebeleving op het eiland. Het voelt een beetje alsof de laatste 2 maatregelen, terug van 3 naar 2 kamers en de grootte van de bed and breakfast kamers, er puur nog zijn omdat men ooit heeft besloten iets tegen bed and breakfast te doen. En niet dat het daadwerkelijk iets bijdraagt. Want gaat dit dan de leefbaarheid vergroten? Er is bij de huidige B&B's maar een klein deel met een derde kamer. En veel toekomstige B&B's hebben zich alvast aangemeld omdat ze bang waren voor deze nieuwe regelgeving. Hoeveel derde kamers ga je dan in de toekomst minder krijgen door deze nieuwe regels? En hoeveel risico gaat dat dan brengen op Texel? Dan als laatste wil ik graag afsluiten met dat wij als vereniging zeer verbaasd zijn dat het college op 2 juni 2023 al een definitief rapport van adviesbureau SAOS in het bezit had, waar klip en klaar uit blijkt dat de voorgenomen plannen met betrekking tot de BNB's onhoudbaar zijn, onhaalbaar zijn. Het college heeft daar niet over geïnformeerd en is willens en wetens toch doorgegaan met deze plannen en heeft daarmee bij veel inwoners gezorgd voor slapeloze nachten, onzekerheid en ongerustheid over de toekomst en bovendien veel inwoners op onnodige kosten gejaagd door bijvoorbeeld het inwinnen van juridisch advies of het doen van aanpassingen in de BNB, terwijl ons al 8 maanden duidelijk was dat dat niet nodig is. Dat betreuren wij zeer en vinden we bovendien onmogelijk. Dank u wel.
Dank u. U heeft een aantal vragen gesteld en ik heb de wethouder gevraagd of hij die even wilde noteren, zodat we die bij de behandeling van het paraplu-bestemmingsplan aan de orde kunnen laten komen. Maar ik kan me voorstellen dat er nog mensen zijn, commissieleden, die... Ik zie ze zelfs al. Meneer Ran, meneer Polderman. Meneer Ran en meneer Polderman.
Voorzitter.
Meneer Ran, gaat u gang.
Dank, voorzitter. Meneer Honing, dank voor uw inbreng. Dat was een duidelijk verhaal. U heeft een aantal vragen aan het college gesteld. Daar kan ik een streep doorheen zetten, want die gaan beantwoord worden. Het laatste waar u mee eindigde was niet zozeer een vraag, meer een kritische kanttekening over het proces, hoe dat gelopen is. Op het moment dat het onderwerp behandeld wordt, heb ik daar een aantal vragen over, dus die gaan sowieso aan het college gesteld worden. Nog wel één vraag. U spreekt in namens de BNB-vereniging Texel. Bent u in dit hele proces als vereniging ook nog betrokken geweest? Ik weet dat de vereniging is opgericht nadat in november 2022 voor het eerste keer het concept is besproken. Maar heeft de vereniging daarna nog contact gehad met dan wel de gemeente, dan wel zitting genomen in de klankbordgroep?
Gaat u gang.
Dankjewel voor de vraag. Nee, dat is helaas niet gebeurd. Dat heeft niet gelegen aan pogingen van ons om in contact te komen met de betreffende wethouders met de klankbordgroep. Wij zijn helaas niet daarin meegenomen.
Dank u wel. Meneer Polderman.
Dank u, voorzitter. Eén vraag, meneer Honing. Er zit een verschil in tussen een B&B privé hebben of een B&B zakelijk hebben. Nu heb ik begrepen dat handhaving alleen bij zakelijke B&B's zomaar naar binnen mag, omdat het bedrijfsmatig gedaan wordt. Weet u toevallig of er ook in privésfeer handhaving is geweest?
Gaat u gaan.
Ik weet niet bij de betreffende bed and breakfast of die toevallig dat ook zakelijk doen. Ik ga er vanuit eigenlijk van niet, maar er zijn bij meerdere BNB-eigenaren is er handhaving geweest waarbij op onprettige manier is omgegaan, waarbij ze hebben geprobeerd toegang te verschaffen tot het terrein zonder dat daar iemand aanwezig was die ze daarbij kon begeleiden.
Dank u wel. Meneer Rutte.
Ja, dank u, voorzitter. Meneer Honing, u heeft inderdaad een belangenvereniging voor BNB's opgericht. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe groot is uw achterban? Hoeveel BNB's vertegenwoordigt u inmiddels?
Gaat u gang.
Wij hebben op dit moment 40 leden.
Gaat u gang.
Ja, een vraag aan meneer Polderman. U had het over het verschil, althans u maakt het verschil tussen privé BNB's en zakelijke BNB's. Wat bedoelt u daar precies mee?
Meneer Polderman, gaat u gang.
Ja, volgens de regelgeving, waar ik me in heb ingelezen, verbeter me als het niet zo is, mag je handhaver alleen maar binnenkomen in een bedrijfsmatig gevoerde onderneming. En niet iets wat privé is. Dan moet je altijd toestemming krijgen om naar binnen te gaan. En dan mag je niet zomaar zeggen van wij komen hier binnen.
Ik snap wat er nu komt. Gaat u gang?
Dat maakt mij nog steeds niet duidelijk wat een zakelijke bed and breakfast is. Of wat u daaronder verstaat.
Excuus, je kan een bedrijf oprichten waarin je B&B onderbrengt, waardoor je het zakelijk doet. Je kan het ook in je privé doen, waardoor het in je inkomsten uit derden is, als ik het goed heb. Waardoor je bij de Belastingdienst als extra opgeeft en niet zakelijk is. Dus je hebt geen ondernemingsnummer, geen kamer van koophandelnummer en dergelijke.
Vindt u het goed om dat eventueel straks nog verder uit te diepen? Of tijdens de koffie? Meneer Rutte... Oké, dan dank ik u hartelijk voor uw inbreng. En dan denk ik dat het college rechtop kan gaan zitten. Want dan gaan we de vragen inventariseren die gesteld kunnen worden aan het college. Meneer Hercules. Als het daarbij blijft. Meneer Hogerheide.
Meneer Ran.
Meneer Ran. Dit gaat alleen over vragen die u aan het college wilt stellen naar aanleiding van de inbreng van de insprekers. En als het direct gaat over hoe zit het met die bed and breakfast, dan komt dat in hoofdstuk 3.4 aan de orde. Meneer Rutte. Dus het gaat uitsluitend over vragen van de insprekers. Dan wil ik het woord geven aan meneer Hercules. Gaat u gang.
Voorzitter, ten eerste vinden we het gedeeltelijk vanavond wat lastig, omdat wij schriftelijke vragen hebben gesteld over een groot aantal onderwerpen en dat die niet allemaal beantwoord zijn. Dat geldt ook voor het onderwerp Pipowagens. En staat er mij toe dat ik die vraag dan stel? Of heeft u liever dat ik dat straks stel? Het kwam hier ook, mede door een vraag van mij, naar voren bij een vraagsteller. Het gaat bijvoorbeeld over de toezeggingen.
De vraag is eigenlijk, hoe kunnen wij nu verder gaan op het moment dat wij de schriftelijke antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen niet hebben? Vat ik het zo goed samen?
Klopt, maar voor ons bestaat het uit een minimaal tweetal zaken. Namelijk, wat is die toezegging waar het college het over heeft in de stukken? En daarnaast hebben we ook een vraag of er een mogelijkheid was om op een of andere manier een overgangsregeling te treffen. En dat kwam ook bij de insprekers naar voren.
Dank u wel. Dan beschouw ik dit concreet een vraag die u heeft naar aanleiding van de inbreng van de drie mensen die ingesproken hebben over de Pipowaar.
Ja. Dus
dan zet ik alleen even een vinkje.
Dan heb ik nog een derde vraag, want dat is een beetje gemeen, maar denkt de wethouder ook dat het mogelijk is om een amendement te maken dat wordt aangenomen op het moment dat we kijken naar een andere definitie van Pipowagens en die niet meer zo strikt nemen zoals nu wordt voorgesteld?
Voorzitter, het lijkt mij verstandig dat ik eerst een aantal andere opmerkingen maak over het verloop van dit proces. Omdat dat ook raakt aan de opmerking van de heer Hercules van er zijn ongelooflijk veel schriftelijke vragen gesteld. Wij merken ook dat het schriftelijke vragen zijn over dezelfde onderwerpen en met een iets andere insteek. En dan reageren wij er schriftelijk op en dan zit er in die beantwoording soms net weer wat een ander accent in woordgebruik en dan komen er weer vervolgvragen op. Dus onze conclusie is dat wij alle vragen willen verzamelen. Dus zowel de schriftelijke vragen die deels al beantwoord zijn, maar ook de vragen die vandaag nog naar boven komen. En ook de vragen die naar aanleiding van de insprekers aangescherpt zijn. En dat wij die consistent beantwoorden, schriftelijk, voordat wij daar een gesprek over aangaan. Want dan hebben we allemaal de juiste informatie op tafel en ontstaat er geen misverstand over van wat is dan wel gezegd, wat is er niet toegezegd. Dat zou kunnen betekenen dat wij wat meer tijd nodig hebben, zowel intern, want het zijn echt een hele hoop vragen, maar we willen dat dit een zorgvuldig proces is in deze afrondende fase, waarbij alle vragen ook echt tot hun recht kunnen komen. En dat zou dus kunnen betekenen dat er misschien een tweede commissie nodig zou zijn om op dat moment, als alle informatie voor zover die bij ons bekend is op tafel ligt, dat u dan op inhoud daarover kunt discussiëren. Want als we dat nu vanavond moeten oplossen, dan moet ik een hele hoop momenten zeggen, daar komen we schriftelijk op terug, Dus dat schiet niet op. Dus het voorstel is om zo goed mogelijk die informatieve vragen vanavond te verzamelen. Dus alle inbreng van de insprekers, die willen we ook even op schrift hebben, zodat we daar de vragen uit kunnen halen, zodat dan in de eerstvolgende sessie de goede informatie op tafel ligt. Dan doen we recht aan de insprekers, maar ook recht aan uw vragen. En dan is de slot van die opmerking van mij dat dan betekent dat wij natuurlijk wel erg nieuwsgierig zijn naar de beleidsmatige vragen die de Raad vervolgens aan het college wil voorleggen. Dus als u daar dan de rest van de tijd aan zou willen besteden, dan kunnen we daar vast over van gedachten wisselen en kunt u elkaar daarop bevragen. Dus informatieve vragen, vragen om nadere informatie, zijn er wel of niet toezeggingen gedaan, die verzamelen wij, die bundelen wij, die komen bij u terug. Dan kunnen we daar dan over spreken. En dat we nu kunnen kijken van welke beleidsmatige vragen leveren we u waar u waar u met elkaar over in discussie zou kunnen gaan en waar het college iets van zou kunnen vinden.
Ik begrijp dat u nu een procedurevoorstel doet dat eigenlijk inhoudt dat we nu deze vergadering vooral doorgaan met wanneer er vragen zijn, dan zullen die gewoon genoteerd worden. En als u zo snel kunt beantwoorden, dan zult u dat zeker doen. En dat we verder proberen om vooral beleidsmatige vragen op de rol te krijgen, zodat we aan het eind van deze vergadering kunnen zeggen, nou, als we hier met z'n allen naar kijken, dan geloven wij niet dat we hier over 2 weken een besluit over kunnen nemen. Of misschien vinden we dat wel. Meneer Ram, dank u wel.
Dank, voorzitter. Ik begrijp heel goed wat de portefeuillehouder hier bedoelt. Want we hebben zometeen dit proces, dit loopt al een hele tijd. Het proces moet inderdaad zorgvuldig. Over 2 weken staat de raadsvergadering gepland. Maar ik bespeur al dat er sowieso amendementen zullen komen. Die moeten juridisch gewoon gedekt zijn. Want dat komt zometeen 1-op-1 in een bestemmingsplan. En als we dat niet goed gedaan hebben, dan lopen we gewoon een risico dat we onnodig onze eigen inwoners naar de rechter sturen om tegen ons te procederen. Dat wil ik kosten wat kost voorkomen. Dus ik wil voorstellen dat we op dit moment al met elkaar bepalen of we een extra commissie gaan doen in april. De insprekers zijn al geweest, dus die kan zonder inspraak. Maar dat we op dit moment met elkaar bepalen om tot een zorgvuldige voorbereiding te komen. Dat we zeggen, we gaan in aprilcommissie nog een keer met elkaar aan de slag. We zullen daar de juridisch getoetste amendementen met elkaar bespreken, zodat het in april ook daadwerkelijk in de raad behandeld kan worden. Dat is het ordevoorstel wat ik wil doen.
Prima. Dan zegt u dus eigenlijk, het ordevoorstel is om nu het besluit te nemen om vergadering, in ieder geval dit agendapunt, niet op de komende raadsvergadering te behandelen en aan het college te vragen om met het afstemmingsoverleg een planning te maken hoe we het verder oppakken. Ja, waarschijnlijk een maand opschuiven, maar ik kan nog niet helemaal goed in die agenda kijken. Mevrouw van der Wetering, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. U had het net even over vragen naar aanleiding van de insprekers, maar ik heb bijvoorbeeld misschien ook nog wel wat andere vragen. En als de wethouder dan deze avond toch wil gebruiken om vragen te inventariseren, laten we het dan niet alleen bij de inhoudelijke vragen houden, maar werkelijk gewoon even de vragen die we nog hebben op tafel neerleggen.
Ik ben het helemaal met u eens. En als we kijken hoe we... Want het loopt een beetje door elkaar, maar de insteek is om direct gewoon het concept paraplu bestemmingsplan te pakken. Dat per hoofdstuk te bespreken en hoofdstuk 3, waar het eigenlijk om gaat, om die zelfs per paragraaf te bespreken. Zodat we daar helderheid krijgen van wat we willen en welke richtingen we opdenken en welke vragen er zeker nog beantwoord moeten worden. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter.
Dan heb ik nog... Ik geloof dat de voorzitter naar mij keek, maar ja, hè? Ja. Dan heb ik nog wel even 1 vraag naar aanleiding van de insprekers. Ik hoorde een van de...
Eerst even het proces afronden.
Ik ben het helemaal eens met het proces, voorzitter.
Gijs, meneer Berger,
meneer de voorzitter, dank u wel voor het woord. Processen dacht ik inderdaad ook dat het daarover ging. En betoog van meneer Ran over een... De procedure lijkt mij volstrekt duidelijk en ook heel verstandig. Er zijn nog zoveel losse eindjes die overal liggen waar iets aan gedaan moet worden. En er zijn nog zoveel vragen waar we geen antwoord op hebben voorlopig. Dat ik dat volledig ondersteun.
Als ik zo rondkijk, kunnen we zo met elkaar verder?
Een klein dingetje. Die april is er ook open. In principe april, niets.
De griffier zegt, wat ik net ook al een beetje probeerde te zeggen, de datumplanning moet nog nagekeken worden, in principe april, maar
het moet wel klaar zijn.
Dan kom ik toch weer even terug om het voorgaande af te ronden, want zijn er nog vragen die u aan het college wilt stellen naar aanleiding van de inbreng van de insprekers? En meneer Hercules heeft daar al een voorzet.
Sorry, voorzitter, mag ik... Is het nu duidelijk dat we het gaan uitstellen? Even voor de duidelijkheid. Of gaan we het nou niet uitstellen?
Ja? Wat we gaan uitstellen is de raadsvergadering. En we gaan ervan uit dat er nog een extra commissievergadering nodig is om die raadsvergadering voor te
duidelijk, want we willen er niet over haasten.
Mevrouw van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Het is een complex stuk, dat kunnen we wel zo stellen. Ik heb nog één vraag richting het college, want ik hoorde een van de insprekers zeggen dat iemand met op dit moment 2400 vierkante meter agrarische schuur aan het zoeken is naar een mede-agrarische eigenaar om dan te compenseren. Die 1200 meter, 1250 meter is het volgens mij, die gesloopt moet worden om voor een andere woning in aanmerking te komen. Maar ik, en wil daar graag een antwoord op hebben, zover ik weet mag je dat niet met een andere boer dan ook gaan combineren om al die schuren weg te halen. Dat was nog even iets wat ik helder wilde krijgen.
Dank u wel. Ik ga ervan uit dat dit een schriftelijk antwoord wordt.
Ja, voorzitter, dat klopt. Hij is als vraag genoteerd naar aanleiding van de inspreker. En daar komen we even op terug dan.
Meneer Hogerheide.
Flappen de flap. Dan hebben we het dus over pipowagens. Heel veel discussie. Adviseer het college en is het college bereid om contact op te nemen met de ANWB. Dan ben we eindelijk eens uit de discussie vandaan. Wat is nu een pipowagen? Is dat een caravan omdat er een trekhaak voor zit of niet? En mogelijk kan de ANWB, erkend instituut in deze, u een verlossend antwoord geven. Dat als eerste. En de tweede, het is ook al aangehaald. Er is sprake geweest bij met de heer Hin over in zijn zienswijze toezeggingen gemeente Texel. Ik hoop dat dat serieus tegen het licht wordt gehouden. Wethouder, bent u dat bereid te doen?
Wethouder?
Voorzitter, dat heb ik net al aangegeven. Dat alle vragen die de insprekers gesteld hebben, daar zoeken wij de informatie bij en kijken we of het gevoel dat ze hebben klopt met de juridische feiten die wij in huis hebben. Dat is namelijk de spanning die er altijd in zit. Je maakt in je eigen hoofd ook een redenering die je logisch en redelijk en rechtschapen vindt, zeg maar. Maar soms is de juridische werkelijkheid toch een andere. En dat moeten wij eerst even heel erg goed uitzoeken.
Dank u. Vervolgvraag zie ik.
Korte reactie. U breidt nu uw vraag uit en nu ben ik tevreden.
Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. De heer Hin had hier inderdaad een betoog. Hij heeft een zienswijze ingediend met een voorstel. En wij zouden graag zien dat u bij die antwoorden ook ingaat op de vraag of dat juridisch houdbaar is en of we dan een raadprecedent of een raadbesluit nemen als we daarin meegaan.
We zien het werk stapelen. Meneer Ram.
Dank, voorzitter. Als u me toestaat, ik heb een vraag over een inspreker die hier vanavond niet is geweest. We doorlopen dit traject al geruime tijd. Vanaf de eerste onderzoeken van het toeristisch toekomstplan tot het toekomstplan tot dit paraplu bestemmingsplan. En iedere keer hebben we inspraak gehad van iemand namens de klankbordgroep. Alleen dat is vanavond de grote afwezige. Is daar een reden voor?
Ik denk dat deze direct beantwoord kan worden. Gaat u gang.
Ja, voorzitter. De klankbordgroep heeft een advies uitgebracht. U hebt het reactie van de college daar ook op gezien. En de klankbordgroep heeft geen reden gevonden om naar aanleiding daarvan dan hier nog in te spreken.
Dank u. Dan stel ik voor dat we de insprekersronde volledig afronden en dat we nu overgaan naar het concept paraplu bestemmingsplanbespreking. Maar ik zie dat er behoefte is en ik kan me dat heel goed voorstellen om 9:30 om 5 minuten te schorsen en eventjes koffie te pakken of even de sanitair te ontspannen. Dank u.
Darlings, silver horses dark eyes. Don't light smile on you leaving my contentment. I'll wait in this place where the sun never shines. Wait in this place where the shadows run from themselves. You said no strings could secure you at the station. Restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning.
With the lonely crowds. 6 o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, oh listen, and there's the sound of a screaming day. Who asked to live with you anyway? Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning. And near and far you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming day. Who asked to live with you
zijn inmiddels bezet, dus dat zou normaal betekenen dat we kunnen beginnen. En het voordeel van het als voorzitter aanvragen van een schorsing betekent dat je ook degene bent die hem weer mag openen. En dat doe ik dus ook bij deze. Dan gaan we namelijk nu door met het paraplu-bestemmingsplan zelf. En ik kom direct over hoe, maar eerst even, ik stel voor het plan per hoofdstuk te behandelen. En hoofdstuk 3 per paragraaf. En dat betekent eerst hoofdstuk 1, 2 en leiding en beleid. Dan hoofdstuk 3 met de eerste paragraaf getiteld inpassing bij omzetting. En omdat dit een term is die wat lastig wordt, het gaat in dit hoofdstuk over omzettingen van bijvoorbeeld kampeerplaatsen naar chalets of zomerhuizen en dergelijke. Dan komt het hoofdstuk stolpen. Dan hoofdstuk 3.3 logies met ontbijt. 3.4 kamperen bij de boer. En dan weer per hoofdstuk. Hoofdstuk 4 juridische toelichting. Hoofdstuk 5 uitvoerbaarheid. En daarna komen de feitelijke regels per hoofdstuk. Kunt u hiermee instemmen? We beginnen zoals gebruikelijk steeds met een vragenronde. En ik denk dat we vandaag een bijzondere vergadering hebben, want er zijn al heel veel technische vragen gesteld en die zijn niet allemaal beantwoord. En het is in ieder geval heel belangrijk dat we die niet nogmaals mondeling stellen. Het gaat dus vooral over nieuwe vragen over dit onderwerp. En het politieke deel van deze vergadering kan gewoon heel kort, want er komt nog een echte commissievergadering en dan kunnen we heel duidelijk de politieke kant bespreken en ook de amendementen aankondigen die daar waarschijnlijk uitkomen. Want dan hebben we alle informatie paraat. Dan kijk ik nog een keer. Kunt u hiermee instemmen? Meneer Rutte.
Dank
u, voorzitter. Ik heb eerlijk gezegd ook nog een paar vragen genoteerd staan over de klankbordgroep. Waar wilt u dat ik die stel?
Bij voorkeur schriftelijk. Ik krijg een tip van twee kanten na het parapluplan. Nee, dan zitten we daar procesmatiger in. Nog andere? Dan pakken we het parapluplan op het scherm of ik heb hem lekker op papier. Hoofdstuk 1, inleiding. Iemand? Hoofdstuk 2, beleid. Meneer Berger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb even een aantal vragen die ik heb opgesteld een klein beetje moeten aanpassen in verband met de nieuwe aanpak zoals we die nu net hebben vastgesteld. Maar toch lijkt het mij dat onder het hoofdstukje beleid een paar opmerkingen die ik daarover zou willen maken zouden kunnen passen. Het gaat namelijk hier om in hoofdstuk 2 worden de zes strategische pijlers voor de ambities uit het toeristisch toekomstplan die worden benoemd. Pijler 5 die luidt stuur vanuit inzicht en heldere regelgeving. Het parapluplan dat betreft wel de regelgeving, maar het stukje visie uit pijler 5, dat komt niet aan bod. Dat hoort hier waarschijnlijk ook niet thuis. Dat komt later wel aan de orde als vertaalslag naar het beleid. En zal aan de orde komen in het tweede uitvoeringsprogramma, het toeristische toekomstplan, neem ik aan. Maar een belangrijke pijler voor de verblijfsrecreatie op Texel is toch hoe we op Texel regelen dat het toerisme goed samengaat met het welzijn van de inwoners en uiteraard landschap en natuur. Nou is mijn vraag, omdat er duidelijke vraag wordt om beleidsachtige vragen. Wat heeft het college eigenlijk nodig van de raad om hier wat meer invulling aan te geven? Want we hebben het gehad over toeristische druk, de druk op het eiland, de druktebeleving. Het is een heel complex verhaal om dat te concreet te maken, hoe je daarmee omgaat en welk knopje in de toekomst zou willen draaien. Dus ik zou eigenlijk aan het college willen vragen, in termen van welke beleidsinstrumenten wilt u maken, maar wat heeft u vooral nodig van de raad om dat iets meer te concretiseren. Tot zover.
Dan moet ik even nadenken, wilt u hier een antwoord of is voldoende dat die genoteerd wordt?
Ja, wil even antwoord geven.
De wethouder wil graag een antwoord geven.
Voorzitter, dit is een goed moment om ook even het proces te schetsen waar wij nu in zitten. We hebben in september 21 een toeristisch toekomstplan vastgesteld. Dat is mede gevoed door een inwonersbelevingsonderzoek uit 2019, waarin meer dan de helft van de ondervraagden zei van het wordt druk zat op het eiland, mag het niet een onsje minder. Dat heeft geleid tot dat toeristisch toekomstplan. En daar zijn een aantal pijlers benoemd. Dat toeristisch toekomstplan is vastgesteld en tegelijkertijd heeft u toen het college opdracht gegeven om een eerste uitvoeringsagenda te maken. Uitvoeringsagenda 1 van het toeristisch toekomstplan. Die is kort geëvalueerd, ambtelijk en met de klankbordgroep. Die evaluatie hebt u al gekregen van ons via een raadsinformatiebrief. En in de begeleidende brief hebben wij toen gezegd, er moet een tweede uitvoeringsagenda toeristisch toekomstplan komen. En daarin is ons verzoek aan de raad, agendeer daar ook de beleidsmatige issues die de raad van belang vindt. En dan vraagt u nu naar concretisering van die vraag, hoe kunnen wij de balans tussen wat wij de heer Veldkamp noemen de Texel, hè, dus toerisme en economie in balans met ecologie en leefbaarheid, Texel. Hoe kunnen we die nou beleidsmatig handvatten geven? En dat begint met, wat meneer Boon ook al zei, meten is weten. Dus het monitoren van de ontwikkelingen hier. En dat gaat ook in een verzoek naar Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bij de ecologische beheerders. Waar ervaren jullie nu de toeristische druk? En hoe zouden we die kunnen verkleinen? Kunnen we door de jaren heen misschien een beetje wisselen in zones waar mensen wel en niet komen? Dus inzicht in waar knelt het dan echt? Zowel in de ecologie als in de leefbaarheid. En een goed monitorprogramma waar ook geld mee gemoeid is. Om te zorgen dat wij de goede informatie hebben om beleid te maken. Dat zou ik dus heel graag terug willen zien in die tweede uitvoeringsagenda. Dus verzoeken aan u om daar concrete suggesties in te benoemen. De hele beddendiscussie heeft er ook al de aanleiding toegegeven. Maar daar gaat de behoefte naar uit van maak daar concreet welke informatie we nodig hebben, zodat we vervolgens beleidsinstrumenten kunnen ontwikkelen.
Een vervolgvraag.
Een vervolgvraag voor de zekerheid. Ik heb gezien dat de tweede uitvoeringsagenda voor dit jaar gepland staat, maar ongeveer wanneer is dat?
Daar zal waarschijnlijk ook een financiële component aan zitten. Dus als het lukt, maar ook dat even onder voorbehoud, zouden we in de kadernota misschien nog wat mee kunnen geven. Ik zou hem wel voor de zomer op inhoud bij u willen hebben om daar het gesprek over te kunnen voeren. En wel of niet financiële consequenties voor de jaren daarna, dat kan ook nog bij de begrotingsbehandeling in november.
Dank u wel. U noemde de kadernota, wij noemen die jullie perspectiefnota. Maar het is hetzelfde ding.
De perspectiefnota.
Ik was begonnen, wilde ik eigenlijk, met inventariseren. En toen zag ik eigenlijk alleen meneer Berger. Maar bij de inventarisatie over hoofdstuk 2 beleid zijn er nog andere mensen die daar het woord willen voeren. Vragenronde. Dan kunnen we naar waar het pittiger wordt. Hoofdstuk 3, wijzigingen van verblijfsrecreatie. En dan gaat het over het hoofdstuk 3.1. En dan zie ik meneer Hercules al inpassing bij omzetting. Wie wilt hier nog meer het woord overvallen? Mevrouw Terborg. Zie jij nog eens? Meneer Rutte. Meneer Hogerheide. En meneer Ram. Wil ik graag beginnen met meneer Hercules, want die stak zijn vinger al op bij de inleiding. Gaat u gang.
Voorzitter, ik twijfel er wel bij, want bij 5.2 gaat het over economische uitvoerbaarheid. En mijn vraag gaat over de omzetting, maar ik neem aan de omzetting van kampeerplaatsen naar andere. Daar hebben we ook al een aantal schriftelijke vragen over gesteld, die voornamelijk hebben te doen met mogelijke plantschade en minder plantschade als we andere plannen. In ieder geval het amendement van de Raad om omzetting niet meer mogelijk te maken als we daar een ander alternatief voor vinden. Maar ik heb aanvullende vragen en die gaan over opmerkingen en suggesties uit de zienswijze van mensen die voor kampeerterreinen eigenlijk de lans braken om toch omzetting te gaan doen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld suggesties, bijvoorbeeld om... En ik noem ze op zoals ze letterlijk instaan. Een voorstel van een indiener om voor een termijn van 10 jaar te gaan. Een voorstel van een indiener van de zienswijze dat de omzetting van chalets naar huisjes nooit voorkomt. Dat is een niet bestaand fenomeen, staat geloof ik in de zienswijze. En een opmerking van een van de indieners van de zienswijze dat in de lange termijnplannen slechts 10% van de kampeerplaatsen op de rol staan om huisje te worden. Dat zijn 3 voorbeelden waar het college een ander soort voorstel had kunnen doen in de invulling van omzetting. Bijvoorbeeld door een termijn van 10 jaar te kiezen. Bijvoorbeeld door alleen maar 10% van de bestaande kampeerplaatsen toe te staan om te zetten naar huisjes of chalets. Of een voorstel om kampeerplaatsen alleen maar chalets om te zetten, want er komen toch nooit huisjes van. Mijn vraag is natuurlijk, waarom heeft het college op deze suggesties en opmerkingen in de zienswijze niet een andere route gekozen dan ze nu hebben gedaan, namelijk het amendement van de Raad helemaal verwerpen?
We maken de ronde af en dan kijken we of de wethouder daar in de grootschalige beantwoording op terug wil komen, of dat hij hier al wat licht op kan laten schijnen. Meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Bij omzetting stond in eerste instantie een verplichte boomsingel van 7 meter. En het college heeft nu in het gewijzigde voorstel deze laten vervallen. We kunnen er op zich begrijpen, bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom, dat u zegt dat is niet realistisch om daar een singel van 7 meter verplicht te stellen. Maar we vragen ons dan wel af. We hebben bijvoorbeeld al een hele lange discussie over een boomsingel bij camping De Driehoek. Gaan we nu weer opnieuw dat soort discussies krijgen? Dus hoe hard is nu uw eis van goede landschappelijke inpassing? En hoe zeker bent u er dan van dat we niet weer dit soort discussies krijgen? Dus vindt u dit echt een verstandig voorstel.
Dank u wel. Mevrouw de Borg.